Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er wordt voor u voorgelezen een preek van John Kershaw. Die is uitgegeven in het boek Woestijnreizen, welke is uitgegeven door uitgeverij Van der Meijden, te Kesteren 2007. Dat is een boek met allerlei werken en preken van strikbaptists. Deze preek is ook uitgegeven in de bibliotheek Overjarig Koren, de 27e jaargang, de 5e aflevering. De titel van de preek is De Godsrivier en derzelver beekjes, naar aanleiding van Psalm 46, vers 5a. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods. Geliefden, onder des Heren bijstand zullen wij trachten deze tekstwoorden te verklaren. En dan, ten eerste kennis te nemen van de kerk van God, onder de leenspreuk of het zinnebeeld van een stad. En ten tweede, spreken van die rivier, welke beekjes zullen verblijden de stad Gods. Het eerste wat wij dus te bespreken hebben, is aan te wijzen de schone gelijkenis waarbij de kerk van God vergeleken wordt, namelijk een stad. De steden, althans sommige van dezelfde, werden oudtijds op een verheven of meer in het oogvallende plaats gebouwd. En hieruit mogen wij bewijzen dat ze daarin schaduwbeelden van des Heren kerk waren, die gezegd wordt een stad te zijn bovenop een berg liggende en alzo niet verborgen kan blijven. Doch ik wil u nu niet, bij wijze van opheldering, ophouden met herhalingen van hetgeen wij vroeger al reeds in de brede beschouwd hebben. Wij zeiden toen dat de steden gemeenlijk door muren rondom bezet waren en dat die muren en bolwerken dienden tot haar veiligheid en zelfverdediging. Zo horen wij de oude kerk Gods reeds betuigen: in die dagen zal in het land van Juda dit lied gezongen worden: wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. Op de muren deze steden waren oudtijds, en ook nog hier en daar tot op de tegenwoordige tijd, overgebleven torens of wachttorens, en in deze torens waren wachten geplaatst, om ten tijde van gevaar een alarmroep te geven, en op de nadering des vijands tot de strijd samen te roepen. Alzo heeft de Heere Jezus in Sion, de stad des levende Gods, de stad des grote konings, zijn wachttorens en wachters, en deze wachters zijn zijn dienstknechten in de leer, die geduriglijk op Sions muren staan. De Heere zegt, o Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren gesteld, die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen, o gij die des Heeren doet gedenken. Laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. Wij lezen ook in de Heilige Schrift dat deze wachters des Heren dienstknechten niet slechts op de muren staan, maar ook de straten en de hoge wegen der stad hebben door te gaan, om des Heren volk op te zoeken en te bezoeken. Hier vandaan zegt de kerk in het Hooglied van Salomo, toen zij haar beminde zocht, die zich haar er ontrokken had, de wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Wij hebben bij een vorige gelegenheid reeds opgemerkt dat Gods dienaars in de stad van Sion rondgaan, om de broeders aan hun woningen te bezoeken en te zien hoe zij het hebben, en naar de welstand hunner zielen te vragen, gelijk Paulus en Barnabas deden, toen zij zeiden, laat ons wederkeren en onze broederen in elke stad bezoeken, die wij het woord des Heren gepredikt hebben, en zien hoe zij varen. En terwijl wij bij die gelegenheid in het brede beschreven hebben hoe Gods dienstknechten in onderscheiden staten en standen van de bevinding der stedelingen ingaan, als in zoveel onderscheiden straten van Sion, om hun zaken enigszins te delen en hun gewaarwordingen te beschrijven, door die voor hen duidelijk te maken hoe en wat zij zijn en waar zij zijn, zal ik nu tot ons punt mij keren en dat iets verder uitbreiden. De steden hebben hun oppersten en principalen of hoofden. Alzo wordt ook Sion, de stad des levende Gods, in deze betrekking genoemd, de stad des grote konings, namelijk koning Jezus. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, den berg mijner heiligheid, de kerk van God. Jezus Christus is koning over Sion en de kerk, de gemeente der uitverkoren, is zijn stad, zijn woonplaats, zijn huis. Hij zelf zegt, dit is mijn rust voor eeuwig. Hier zal ik wonen, want ik heb het begeerd. De inwoners van deze stad van Sion zijn geestelijkerwijs van boven geboren en door de geest onderwezene zielen, want zij allen zijn ingeborenen in de stad. Maar in betrekking tot de stedelingen, letterlijkerwijs, zijn niet allen vrijgeborenen, want sommigen hebben hun vrijheid gekocht. Er zijn vele inwoners in Londen die hun burgervrijheid duur gekocht hebben, terwijl anderen die verkregen hebben door recht van geboorte. En zo was het in de zaak van Paulus toen hij gegeeseld en veroordeeld werd, hoewel een Romein zijnde, dan lezen wij dat de overste tot hem zei, ik heb dit burgerrecht voor een grote som gelds verkregen. En Paulus zei, maar ik ben ook een burger geboren. Evenzo zijn de rechte inwoners van het geestelijke Sion, het volk van God, allen vrijgeborene stedelingen. En wanneer de Heere het getal van zijn volk komt oprekenen, is er gezegd, deze en die is aldaar geboren. Trouwens, van Jeruzalem wordt ook gezegd, arbeidende in de geboorte te zijn en te baren. En zij wordt genoemd de moeder van ons allen. In Jeruzalem doet God zijn woord omgorden met almachtige kracht en de zondaars worden overtuigd. Hier worden zij door de geest wedergeboren en gebracht in nieuwigheid des levens te wandelen. En gelijk Petrus zegt, zij worden wedergeboren tot de levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zodat alle ware geestelijke inwoners van Sion wedergeboren en door de Heilige Geest onderwezen zielen zijn. En als dusdanigen de stad des levenden Gods uitmaken. Maar de tijd zou mij ontbreken wanneer ik u al de kenmerken en bewijzen deze geestelijke stedelingen en wedergeboren zielen zocht aan te wijzen, waarom ik met korte woorden hiervan afscheid zal nemen. De koning deze stad, die heeft zelf gezegd, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En wederom, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. De ware stedelingen derhalve moeten wederom geboren worden en zullen zichzelf als kinderkens gevoelen te wezen. Maar dan, in welke zin des woords wordt de ware inwoner van Sion een kinderken gelijk? Ik kan het u niet beter zeggen dan uw aandacht te verzoeken bij hetgeen de profeet Ezechiël zegt in zijn zinnebeeldige beschrijving van een pasgeboren kind, dat op de vlakte des velds geworpen, daar lag in een staat van verlatenheid, ellendigheid en behoeftigheid. Dat was waarlijk een kind in nooddruftige en deerniswekkende omstandigheden, voorstellende een wedergeboren ziel. Hoe zwak, hoe hulpeloos was dat kind! En echter niet zwakker, nog hulpbehoevender dan de wedergeboren ziel zich gemaakt ziet en gevoelt te zijn. Dat kind kon niets met al voor zichzelf doen. Het kon zichzelf niet reinigen, nog voeden, nog kleden, nog iets toebereiden. Het kon zichzelf niet beschermen, nog verdedigen. Het had behoefte dat dit en alle andere dingen voor hem gedaan werden. Zo ook met alle waarachtige wedergeboren zielen, zij gevoelen dat zij niets van en uit zichzelf kunnen doen dan zonde tot zonde te voegen. Zij hebben nodig dat alles voor hen gedaan wordt. En gezegend zij de naam des konings, hij heeft alles gedaan en volbracht. Als de overste leidsman onze zaligheid heeft hij het ganse werk der verlossing voleindigd. Alles waaraan de stedelingen behoefte hebben is in de vorst en de alleenheerser der stad. Zeer heerlijke dingen worden er gesproken van de stad en van de koning der stad. en van de schatten en de rijkdommen die hij heeft weggelegd om in de behoeften en dringende noodwendigheden der arme stedelingen overvloediglijk te voorzien. Uit zijn volheid worden zij gezegd te ontvangen genade voor genade, en onder hetzelfde zinnenbeeld van een kind spreekt de apostel Petrus van der wedergeborene als hij zegt: als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk van Gods woord. Deze levend gemaakte zielen die door God zijn wedergeboren in deze geestelijke stad Sion, hebben een ernstige en hartelijke begeerte naar Gods waarheid, de bediening van datzelfde, opdat zij door dezelfde zouden opwassen, zodat al de ware stedelingen die door God zijn wedergeboren deze en meer andere kentekenen en bewijzen dragen, waarbij ik nu niet verder kan stilstaan. Wat aangaat de regering der stad, zo moet men weten dat er over één alleen heerser en koning is, en de stad ook haar wetten en ordonantiën heeft. Gij hebt uw heer, burgemeester, raadsheren en gewone leden van de raad, en deze zitten overwegen, beoordelen al de zaken der stad. En zo is het met betrekking tot Sion, de stad des grote konings. Hij regeert en bestuurt haar, want de heerschappij is op zijn schouders, en Gods woord zegt ons: uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heeren woord uit Jeruzalem. Evenwel heeft hij tot regeling en beschikking der stad en de uitvoering zijn er wetten in Sion, zijn het dienstknechten onder zich, die niet alleen geroepen worden tot de verkondiging van de blijde boodschap der zaligheid, maar om ook de regering der kerk van God in de naam des konings ten uitvoer te brengen. Dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Er bestaat geen meesterschap noch opperheerschappij in de stad, dit behoort alleen de koning, de Heere Jezus Christus. Gij noemt mij Heere en Meester en gij doet wel, want ik ben het. Maar tot de regeling en het bevelen van de stad zijn de ambtenaren of de dienaars der kerken Gods om toe te zien dat de wetten en de inzettingen van koning Jezus behoorlijk worden opgemerkt en gehoorzaamd. En het woord des Heeren bevat overvloedig gezegende bestieringen en onderricht tot de vervulling van dit einde. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk toegerust. Zo dan, mijn geliefde, deze stad van de koning der koningen en de inwoners, geestelijke mannen en vrouwen, zijn gebouwd op Christus, de rot der eeuwen. In deze gezegende stad worden zij geregeerd en bestuurd door Jezus Christus. En daar heerst hij over hen met de heilige scepter, zijner liefde en rechtvaardigheid. Doch beschouwen wij de rivier en dezelfde beekjes. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods. Eerst spreken wij van de rivier en daarna van dezelfde beekjes. Deze gezegende rivier is de liefde des drieënige Gods. De eeuwige uitverkiezende liefde van Jehovah de Vader. Wij lezen daarvan in de Heilige Schrift als van een zuiver rivier, rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Die rivier stroomt door alle tijden en zal in een fademloze en onpeilbare stroom blijven vloeien door een nimmer eindigende eeuwigheid. Waar ook een vat der barmhartigheid mogen wezen, eeuwige verbondsliefde zal hem gewisselijk opzoeken en vinden. Zij zal hem ter bestemde tijd door wederbarende genade ontdekken en zijn conscientie in beslag nemen, gelijk een onzer zangen het ook uitdrukt: almachtige liefde zal die mens ook arresteren. De Heere had Paulus van Tarsen lief, en als uitvloeisel en vrucht van die eeuwige liefde vatte hij hem in zijn conscientie. En zo zal hij op even gelijke wijze in ieder van de voorwerpen zijner eeuwige liefde aanvatten en aan zijn gezegende voeten brengen. Hij zal in hem aanvangen het goede werk der genade, dat voortzetten, Neem de laatste veilig doen aanlanden in eeuwige heerlijkheid. Zo is Gods verbondsliefde, zijn eeuwige uitverkiezende liefde, een rivier, springende tot in het eeuwige leven. Zijn dag tekent als haar begin van Jehovah's eeuwige raad en voornemen. Is voortgaande door de tijd en zal blijven voortvloeien door alle eeuwigheid om de voorwerpen zijner liefde en uitverkiezing met onuitsprekelijke blijdschap te vervullen. Gods verkiezende liefde, mijn vrienden, is die rivier, welker beekjes zullen verblijden de stad Gods. Als de profeet Ezechiël over deze rivier spreekt en die in haar uitvloeiselen of openbaringen aan de kinderen der mensen beschrijft, dan noemt hij haar bij haar eerste wassing als tot de enkelen gaande. Zouden wij hierbij nog moeten denken aan de aartsvaderlijke bedeling? Want in dat duistere tijdperk werd de heerlijkheid Gods of de verbondsliefde van Jehovah minder ontdekt. En dan spreekt hij ook in de volgende plaats van een gaan tot de knieën. Kan ons dit niet voorstellen, de mosaïsche bedeling, waarin zo menigvuldige plechtigheden en ceremoniën bestonden, die allen op de Heer Jezus Christus wezen? En wanneer hij voortgaat met het spreken van deze rivier in een hogere rijzing en opklimming tot de lendenen, dan zou ons dat misschien kunnen doen denken aan de eeuw der profetie, in welke de heilige mensen meer openbaar spraken van de uitbrekingen der verbondsliefde en al en de barmhartigheid Gods. Maar ten laatste lezen wij dat de rivier zo aanwies, dat zij gezegd wordt te zijn, zeer hoge wateren waar men doorzwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. O mijn vrienden! De verbondsliefde Gods vertoonde en verspreidde zich zo heerlijk en breed in de vleeswording van de Heer Jezus Christus, dat het zulk een wijde rivier werd waarover te zwemmen niet denkbaar is. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En de openbaring deze gezegende liefde door de Heilige Geest aan de zielen van zijn volk is een rivier die nooit, nooit kan worden doorwaad. Ja, Gods verbondsliefde is een grenzeloze, grondeloze zee voor alle inwoners deze stad. Paulus zegt ervan in zijn schrijven aan de Efeziërs, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in een inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij te volle konden begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en de lengte, en de diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde Gods in Christus. En evenwel was het de gezegende dienstknecht Gods, de apostel Paulus, niet onbekend dat nog de breedte, nog de lengte, nog de diepte, nog de hoogte der liefde Gods kon beschreven worden, want hij zegt, zij gaat de kennis te boven. Wijlen de eerwaarde Huntington heeft een leerrede nagelaten, getiteld De onafmetelijkheid der eeuwige liefde. En schoon ik die reeds voor lang gelezen heb, herinner ik mij nog goed dat ik nooit een betere verhandeling over de verbondsliefde Gods gehoord of gelezen heb. Maar in het bijzonder wordt van de Heer Jezus Christus als van een rivier gesproken ten tweede. Mijn vrienden, wij kunnen Gods verbondsliefde niet wel afscheiden van onze Heere Jezus Christus, nog onze Heere Jezus Christus van die verbondsliefde Gods, want zijn heerlijke persoon is het gezegende kanaal, waardoor de liefde van des Vaders hart en de liefde van zijn eigen hart tot arme schuldige zondaren komt. De profeet Jesaja spreekt rechtstreeks van onze Verlosser, als hij in een schone figuurlijke taal zich uitdrukt. En die man die zal zijn als een verberging tegen de wind en als een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Onze Heere Jezus Christus is deze waterbeken in een dorre plaats en is de kerk van God in haarzelf niet een dorstig en een onvruchtbaar land zonder deze gezegende rivier? O mijn vrienden, ik heb hoop, ja, geloof en vertrouw een der stedelingen van Gods stad te zijn. Maar wat een hardheid, dorheid en onvruchtbaarheid gevoel ik menigwerf in mijn arme ziel. Welk een behoefte heb ik aan deze gezegende rivier, de Heere Jezus Christus, om mijn ziel te overstromen, te bewateren en vruchtbaar te maken tot alle goed woord en werk. En wederom spreekt dezelfde profeet met het oog op Christus, zeggende, maar de Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Het zal zijn een plaats van rivieren en van wijde stromen. Zodat onze Heere Jezus Christus een plaats van rivieren en van wijde stromen voor zijn hem dierbare volk is. En hiervan hebben wij de schoonste opluistering in het voor- en het tegenbeeld. Want de kinderen Israëls waren in hun reizen door de woestijn ook een type of een afschaduwing van des Heeren volk dat hier reist door deze wereld. Zij waren in een woest land en hun ontbrak het nodige water om hun dorst te lessen. Maar Mozes sloeg op Gods bevel op de rots van Horeb en er vloeide uit dien geslagen rotssteen een rivier, een fontein. Ja, een stroom van water die hen overal, waar God Israël ook leidde, in al hun keringen en wendingen volgde, om in hun behoeften en nooddruftigheden te voorzien. De apostel Paulus, schrijvend aan de gemeente van Korinthe, heeft het oog op deze gebeurtenis wanneer hij zegt, zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde en die steenrots was Christus. En het water dat uit die steenrots stroomde was een afbeeldsel van de stroom die uit de dierbare verlosser vloeit, ter voorziening in de behoeften en de noodwendigheden van zijn volk in deze staat. Of hebben wij geen behoefte dat des Heere liefde en zijn dierbare verzoenende bloed ons volgt gelijk een rivier, of dat wij uit de beek bij de weg mogen drinken en vreugde en vrede voor onze kostelijke zielen verwerven? Welk een genade is het om somtijds bekwaam gemaakt te worden zich in deze fontein van de liefde en het bloed van een dierbare verlosser te baden. O mijn vrienden, de stedelingen hebben zulke een behoefte aan deze rivier, als de ellendigen de nooddruftige water zoeken. Maar er is geen, en hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal hen verhoren, ik, de God Israël, zal hen niet verlaten. Ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen en fonteinen in het midden der valleien. Ik zal de woestijn tot een waterpoel stellen en het dorre land tot watertochten. De Heer Jezus Christus is dus een heerlijke rivier voor de geestelijke inwoners deze Godstad. Maar ook de Heilige Geest en zijn goddelijke invloeden worden in de Heilige Schrift bij een rivier vergeleken. Dit zal ons duidelijk worden als wij maar eens letten wat er zo heerlijk in Johannes 7 geschreven staat. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Waar dus de Heilige Geest ineens arme zonder ziel woont, daar woont hij in hem als een rivier, als een stroom. En hiervan zei de Heere Jezus tot de arme vrouw van Samaria, die hij ontmoette aan de fontein Jacobs. En ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar dat water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Daarom, mijn vrienden, die beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods. Het is voor een dorp gewis een grote zegen om goed bewaterd te worden. Maar het voorrecht is nog veel groter voor een stad, en bijzonder voor een grote stad, om een overvloed van water te hebben. Londen zou nooit geworden zijn wat het thans is in grootte en vermogen, waren het niet geschied door de rivier die haar doorstroomt en de menigte waterplassen die haar omringen. Ik heb meer dan eens gezegd dat van alle steden die ik ooit bezocht heb, Londen mij het meeste innam, vooral van ligging. Het is waarlijk een grote weldaad wel van water voorzien te wezen, maar mijn vrienden, Sion, de stad des levende gods, wordt bewaterd door de rivier die wij u aanwezen. De beekjes de rivier zullen verblijden de stad gods. Nadat wij kortelijk het een en ander van de rivier zelf hebben opgemerkt, willen wij nu in de tweede plaats kennis nemen van de beekjes die de stad gods zullen verblijden. Gij ziet dus dat er beekjes aan deze rivier verbonden zijn om de harten van de geestelijke inwoners in Sion te verblijden. En wat deze beekjes zijn, daarbij wilde ik nu uw aandacht een weinig bepalen. In de eerste plaats noemen wij de nodigingen van het evangelie als de beekjes der rivier, die onder de invloeden des heiligen geestes in de ziel stromen en het hart der stedelingen verblijden. Is derhalve bijvoorbeeld eender geestelijke stedelingen zuchtende, vermoeid en mismoedigd vanwege de moeilijkheden en de angsten van de weg, is zijn gemoed zo terneergeslagen en onderdrukt dat hij schier niet weet voor te kruipen. Ik althans kan zo moe en onderdrukt zijn in mijn gewaarwordingen, dat ik niet weet wat te doen. Welnu, de koning der stad is zo neerbuigend goed tot de stedelingen dat hij zegt, kom tot mij, allen die vermoeiden en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wanneer de gezegende geest deze liefelijke beek in de ziel van een der stedelingen uitgiet, zal zij hem uitdrijven tot de dierbare verlosser. Zij zal hem doen neerzitten aan de voeten zijns heren, onder de schaduw van een zware rotsteen, rust vinden voor zijn ziel. Als deze beek ons afvoert tot de dierbare Christus, dan vermogen wij al onze lasten op hem te werpen. En hij ondersteunt ons. Gelijk Petrus ook zegt, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Trouwens, hierin wordt de getuigenis van de koning der stad bevestigd. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Zodat deze liefelijke beek, vloeiende uit de gezegende rivier, door de zondaar aangegrepen, hem tot Jezus brengt. Kom dan, arme, vermoeide, zwaar beladen ziel, want hoe menigvuldig ook uw zonden zijn, hoe hard ook uw hart, hoe vuil en bedorven gij u uzelf ook moogt aanzien, de koning der stad zegt, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nee, nog nimmer heeft hij één enige weggestoten, of het moest zijn dat zij tot hem kwamen met koopgeld in hun handen, want dan wil hij niets met hen te doen hebben, maar zendt ze ledig heen. Gezegend zij zijn dierbare naam, en het doet mijn ziel goed als ik daarvan spreken mag. Hij wil met niemand iets te doen hebben dan met bedelaars, en die onvermogend zijn om te betalen. Tot de zulken zegt hij, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. O, dit is zo heerlijk en begeerlijk voor de arme zondaar, die weet dat hij niets heeft te brengen, en die zich ten eenenmale onwaardig en van alle goeds ontbloot gevoelt. Zo verblijdt de liefelijke stroom der evangelische nodigingen het hart van Sions inwoners. Zij gevoelen zich dorstig, krachteloos en moedeloos, en hebben verlevendiging en bemoediging nodig. Ze hebben nodig een zoete proef van het water des levens, een druppel van de oude wijn des koninkrijks, en te drinken uit de beek die er vliet uit deze rivier, en die aldus spreekt, o alle dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. O gezegende uitnodiging, mocht de Heilige Geest die doen stromen in de harten der stedelingen van Sion, mochten ze bemoedigd worden om te komen tot de fontein des levende waters. De geest en de bruid die zeggen, kom, en die het hoort zeggen, kom, en die dorst heeft, komen, en die wil, die nemen het water des levens om niet. Maar, zullen sommigen zeggen, die tekst past u in het geheel niet. Gij zijt immers een man die de voorbeschikking hard drijft en die van uw grondbeginselen der uitverkiezing niet wilt afwijken in enig opzicht. En hier is een algemene nodiging, een beek die tot elk vloeit. Maar, mijn vrienden, sluit die tekst aan Gods uitverkiezing buiten. O, zegt gij, het moeten wel scherpe arendsogen zijn die hier de uitverkiezing vinden. Maar laat het ons naar Gods woord onderzoeken. Wie wil, die komen. Wie is het die komen wil, mijn vrienden? De mens in zijn natuurstaat? Nee, geen zins. De Heere zegt zelf, gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven hebt. De wil des mensen is daartegen gekeerd, in opstand. Ook mijn wil was daar eens tegen gekant. Maar David zegt, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. God maakt zijn volk gewillig, opdat zij die nodiging, die wil die komen, met een bereidvaardig hart zouden aannemen. Maar wat zijn deze nodigingen voor ons, tenzij wij door God gewillig gemaakt zijn om daarnaar te luisteren? Zo dan, de nodigingen van het evangelie behoren tot de beekjes der rivier, welke de harten der stedelingen van Sion verblijden. Een andere beek die uit deze rivier vloeit en het hart van de geestelijke stedeling verblijdt, dat is vergevende liefde en barmhartigheid. En dit is een zeer liefelijke en verblijdende beek, maar zij is nog aangenaam, nog verblijdend voor hen, die zich niet schuldig en veroordeeld gevoelen. Wanneer ik en gij tot iemand spreken van vergeving en genade, en die persoon die wist niet dat hij ons beledigd had, zo zou het hem veeleer in toorn doen oprijzen in plaats van zijn hart te bemoedigen. Het zou geen wonder zijn, indien hij zei, ik heb uw barmhartigheid en vergeving niet nodig. Ik heb, voor zover ik weet, niet tegen u misdaan, of kunt ge het mij zeggen? Maar vergeving en barmhartigheid is aangenaam voor de schuldige en veroordeelde stedelingen van Sion, die Gods heilige wet in hun conscientie hebben. De wet heeft de arme stedeling bij de keel gegrepen, zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. Hij gevoelt zich gewogen in de weegschalen des heiligdoms, maar hij is te licht bevonden. Hij is onderzocht geworden in het hof der conscientie en hij heeft de uitspraak der beschuldiging, beide ten opzichte van zijn uitwendige daden en inwendige bedoelingen, rechtvaardig en billijk gekeurd, want de Heilige Geest is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Een menigte naamchristenen onze dagen menen dat alles goed en wel is, zolang zij het buitenste van de beker en de schotel zo wat rein houden. Er zijn er velen die de zulken voor goede, godvruchtige mensen houden, zolang de zaken maar gaan. Maar toch, in alle deze blijven hun harten even schuldig en onrein voor God. Maar voor de arme Sion niet, de inwoner van Sion, die zich van binnen en van buiten schuldig gevoelt, en weet dat hij in zichzelf een veroordeeld en ellendig zondaar is, is vergevende barmhartigheid lieflijk en gepast. Er is geen waar ingeboren geestelijke inwoner in de stad, die niet zucht en kermt en roept in zijn gemoed vanwege zijn zonde, en om barmhartigheid en genade pleit door en in Christus, want deze is alleen zijn pleitgrond. Wij lezen in 1 Koningen 20 van de knechten Benadats, dat zij tot hun heer, die als overwonnene in de strijd, zijn eigen lijfsbehoud in de vlucht zocht. Dat die knechten zeiden, zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van het huis Israëls goede tierenkoningen zijn. Laat ons toch zakken om onze lenden leggen en koorden om onze hoofden en uitgaan tot de koning Israëls, mogelijk dat hij uw ziel in het leven behouden. Elke stedeling Sions wordt door God zelf voor hem gebracht, in zijn gewaarwordingen met zakken om zijn lichaam en koorden om zijn hals. Om zo voor zijn gezegende majesteit neder te vallen, zeggende, O Heere, indien gij mij ter helle zond, gij zoudt een rechtvaardig koning zijn. Ik verdien niet de minste gunst uw handen, want ik ben schuldig, vuil en bezoedeld misdadiger. En daarom weet hij ook geen andere uitweg dan om met de tollenaar te roepen, O God, zijt mij zondaar genadig. En was er in het hart van Israëls koning geen barmhartigheid en ontferming over Benadad toen zijn knechten tot hem kwamen? O ja, gewisselijk, want hij deed hem op zijn wagen klimmen, opdat hij met hem zou rijden. En meent gij dat de koning van de stad Sion niet een barmhartig vorst is? Openbaart en verheerlijkt hij zijn liefde niet aan arme, gevoelige zondaars? Immers zien wij dit bij uitnemendheid in de zaak van Maria Magdalena. Zij kwam met een gebroken en een verslagen hart aan de voeten van Jezus. Zij treurde over haar zonde en weende voor zijn aangezicht. En zie, de Heere sprak tot haar en zei, Vrouw, uw zonden zijn u vergeven, die vele waren. De stromen van vergeving vloeiden in haar ziel als een rivier en deden een vloed van tranen langs haar wangen lopen, alzo ook met betrekking tot de menigte andere getuigenissen der Heilige Schrift. Deze gezegende beek van evangelische barmhartigheid vloeit in hun harten, geeft hun vreugde en vrede. En dat gevoelde ook de profeet Micha, immers zegt hij, Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toren niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Zoudt gij een liefelijker en zoeter woord in de ganse Bijbel kunnen vinden? Kom, arme, schuldige zondaar, gij hebt te doen met een God die de ongerechtigheid vergeeft, ja, die lust heeft aan goede tierenheid en genade. Uw geroep gaat tot hem en de stromen zijner barmhartigheid vloeien tot u. Hij zegt, Ik zal mij ontfermen, dien ik mij ontfermen, en ik zal onbarmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Er is een verklaring aangaande deze godspraak, die als een beek in mijn ziel gestroomd is, en mij jarenlang zeer goed geweest is. Zonder die zou ik menigwerf moed en radeloos neergezeten hebben. En wat is die dan? De verbondsgod van de grootheid zijner barmhartigheid sprekende, zegt, Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. O mijn vrienden, welk een uitnemend grote en dierbare belofte der verbondsgenade. Mijn ziel verheugt er zich in, dat ik te doen heb met een God die zegt, Ik zal barmhartig zijn, zodat dus nog mijn zonde, nog de duivel, nog al de tegenstand, welk ik van binnen en van buiten gewaar word, zijn liefde van mijn ziel onthouden kunnen. Dit vervult mijn hart met blijdschap en doet het juichen van vreugde. Dit beekje der rivier vloeide in het hart van den arme stervende moordenaar en verblijde zijn hart, en dezezelfde beek vloeit in de zielen van alle ware stedelingen en verblijdt hun harten, en dat zal zo voortdurend geschieden, totdat al de uitverkorene vaten der barmhartigheid in veiligheid zullen aangeland zijn in de eeuwige heerlijkheid. Maar misschien is hier de een of de ander de arme stedelingen tegenwoordig, die zegt, Och, dat die beekjes der barmhartigheid en ontferming in mijn ziel vloeiden. Ik heb al zo lang de Heere gesmeekt, dat hij van vrede en vergeving tot mijn ziel zou spreken, door te zeggen, Zoon of dochter, ga heen in vrede. Het is zo, ik heb wel eens gedacht dat de beekjes van de Heeren vergevende barmhartigheid ten laatste kwamen. Maar ik begin waarlijk eraan te twijfelen en vrees dat ze mij nimmer zullen geworden. Wel, wel, arme ziel, zijt niet mismoedig, wacht op de Heere en verbijt hem. Zijt sterk en hij zal uw lieder hart versterken, allen gij die op den Heere hoopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn en dan zal hij het op het einde voortbrengen. Niet liegen, zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Christus heeft zijn bloed gestort voor de zonden zijns volks en de Heilige Geest zal dat dierbare bloed aan de consciënties der stedelingen toepassen, opdat zij de krachtende uitwerking van dat bloed in de wegneming en reiniging hunner schuld zouden gewaar worden. Door deze heilige beek worden zij zo heilig en rein als Christus zelf heilig en rein is. Paulus zegt, Christus heeft de gemeente lief gehad en zich voor haar overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf een heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Zodat vergevende liefde en barmhartigheid een gezegende beek is, die uit deze rivier vloeit, om de stedelingen van Sion te verblijden. En ten derde nog eens, de beloften van het evangelie zijn ook een andere gezegende beek, die uit deze rivier vloeien, om het hart van de geestelijke stedelingen te verblijden. Petrus maakt graag van de giften van de grootste en de dierbaarste beloften. En wilt gij weten wat haar zo uitnemend groot en dierbaar maakt, en vertroostend en bemoedigend voor Gods volk? O mijn vrienden, dat is omdat zij zo onvoorwaardelijk zijn. Zegt gij hoe Gods beloften onvoorwaardelijk zijn? Zij zijn voor ons geheel vrij, omdat dezelfde vervulling in het minst niet afhangt van één enige onze verdiensten. Want indien dit zo ware, zo zouden zij ten eenenmale van haar dienstbaarheid, van haar dierbaarheid en zoetheid beroofd zijn. Ik kan voor de Heere niet komen en hem pleitende zijn om één zijner zegeningen, op grond mijner eigen verdiensten of waardigheid. Is dat mogelijk, mijn vrienden? O nee, zeg gij, dit is de weg niet. Al de beloften Gods zijn in den Heere, Jezus, ja en amen, dat is zeker en gewis en tot heerlijkheid Gods door ons. Hierin bestaat voornamelijk het grootste gedeelte van de zoetheid der beloften, en ziet gij niet hoezeer dit de zaak van zeer en volk past? En de arme stedelingen komen geduriglijk voor de koning en hebben van zichzelf niets anders te zeggen dan dat zij een breed register van weeën en ellenden bezitten. Dat register mijner ellenden heb ik gedurig voor de Heere te brengen en zal dat blijven doen zolang ik leef. En als gij niet eenzelfde rekening voor de koning te bespreken hebt, dan betwijfel ik zeer uw burgerschap in Sion, want elke gevoelige zonde herkent die gewaarwordingen en gestalten. Vraagt gij wat die zijn? Hij zegt, Heere, ik ben de minste uwer barmhartigheden onwaardig. Hebt gij daar kennis aan? Is het in waarheid u hun behoefte om zo te spreken? Mijn hart en ziel heeft die betuiging zo telkens nodig. Het gebed van de geestelijke Sioniet is daarom, Heere, ik kan waarlijk niet buiten uw zegeningen. Ik vraag en pleit om dezelfde alleen in Jezus' naam, want hij heeft gezegd, al wat gij den Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Heere, zie mij dan aan in uw Zoon, hoor mij in zijn naam. Wend uw oog op mij in het aangezicht uws gezalfden. O Heere, zie op mij neder en help en zegen mij. En als de belofte aan uw hart is toegepast onder de bedauwende invloeden des Heilige Geestes, dan, arme ziel, zult gij des Heeren hulp en ondersteuning gewaar worden. Hij zal de oprechten van hart behouden, hij zal hen versterken in de inwendige mens, want hij zegt, ik zal u niet begeven, noch ik zal u niet verlaten. Hij zal met hen gaan door het water en door het vuur, met hen in de hete vuuroven treden en hen zekerlijk goed doen. Nu, mijn vrienden, indien gij onder de beste prediker gezeten hebt, dan zult gij daaraan weder behoefte hebben. Wel, zegt gij, maar wie noemt gij dan de beste leraar? Ik zal u zonder enig tegenspreken te schromen zeggen wie dat wel zijn mag. Het is God, de Heilige Geest. En indien gij gebracht zijt aan de voeten van Jezus, als de beloften aan uw hart zijn toegepast en gij haar zoetheid en dierbaarheid zijt gewaar geworden, dan zijt gij geweest onder de onderwijzing des Geestes. Gij hebt enige kennis aan de beekjes der vertroosting en vreugde, die het hart van de stedelingen verblijden, en die vloeien uit de rechtvaardigheid en getrouwheid van een verbondsbewarende God. Er komt mij, terwijl ik hierover spreek, een bijzondere gelegenheid in mijn bevinding voor mijn aandacht, En terwijl ik mijn lichaamskrachten voel afnemen en de tijd verstreken is, zo zal ik met een korte mededeling daarvan eindigen. Het was nog voor ik de bediening aanvaard had, en enige tijd nadat ik vrede en vergeving genoten had door de toepassing van het dierbare bloed des kruisters. Ik was gebracht in, wat genoemd wordt, de tijd der spening. Gelijk gezegd is, wie zou hij dan de kennis leren, en wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeenden van de melk, de afgetrokkenen van de borsten? Nu was ik zeer in banden en grote slavernij, en bitterlijk verzocht en aangevochten om te geloven dat al mijn godsdienst alleen bedrog was, dat ik slechts een hoorder was, gelijk die van een steenachtige aarde, en dat het zaad des woords verstikt was geworden door de zorgvuldigheden deze wereld. O, hoe zonk mijn ziel in mij ter neder, omdat ik mij verenigd had met de kerk, en onder des Heeren volk gegaan was, hun vertellende wat de Heer aan mijn ziel gedaan had, in deze donkere tijd, toen de verzoekingen des Satans de overhand over mij hadden, zei ik, och, dat ik mij nimmer bij de gemeente gevoegd had, want zal ik mogelijk niet schielijk zwaar vallen en des Heeren zaak oneer en smaad aandoen. Weken en maanden gingen heen, gedurende welke mijn ziel in een duister en bedwelmende staat verkeerde, hoewel de Heer al die tijd aan mij bleef werken. Dag en nacht liet ik niet af om te kermen en te zuchten tot de Heer, en elke gelegenheid nam ik waar om mij te wenden tot de troon der genade, met de smeekbede dat Hij zich aan mij mocht ontdekken. Mij dunkt, ik zie nog de plaats, terwijl ik nu tot u spreek, terwijl ik op mijn knieën lag te zuchten en de begeerte mijner ziel de Heere bekend maakte, beliefde het de Heilige Geest mij deze woorden in het hart te druppen. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Uit die aangename tekst werd ik van het ene gedeelte tot het andere geleid, en de gezegende Geest predikte een leerrede aan mijn ziel die mij altijd onvergetelijk zal blijven. Naderhand wandelde ik heen en weer in de velden onder deze gezegende bedouwingen, en ik voelde mij tevoren ongekende stromen van vreugde en blijdschap in mijn hart. Zo weet ik bij ervaring dat de beekjes deze rivier door de lieflijke invloeden des Heilige Geestes in het hart vloeiende, het hart der stedelingen verblijd maakt. O de Heere, o dat de Heere dan deze beekjes van barmhartigheid telkens krachtiger in onze ziel doe stromen, opdat onze harten zich verblijden en wij ons mogen verheugen en zegen pralen in de Heere alleen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.